Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. O Heer en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. 130 en daarvan het tweede vers. Aandacht voor de heilige wet van de Heere en we zingen daarna of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit de Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Voor de offerzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest en een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en aan een offer dat gans verteerd wordt, dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Meten, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 51 en daarvan de versen 1 en 2. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de deurcollecte. bij de uitgang die is bestemd voor de Emeritus Kars, wat u allemaal van harte aanbevelen. Wij gaan zingen vers 51, 1, gena o God voor mijn gebed, en 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Gemeente, wij vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Psalm 51, en ik lees u de eerste vier versen. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batsheba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Tot zover. Wees mij genadig, o God. Dat is eigenlijk het thema van de preek van vanmorgen. En dat is ook het woord wat u, hoop ik, mee kunt nemen naar uw huis voor de komende week, om dat in uw gebeden nog eens te gebruiken, in uw gesprekken, in uw meditatie nog eens op terug te komen. En dat het ook een stempel zet op ons leven. Wees mij genadig, o God, naar de grootheid uw goede tierenheid. En dan zien we in deze bede een drietal dingen. In de eerste plaats dat die bede nodig is. In de tweede plaats dat die bede nu precies inhoudt. En in de derde plaats waarop die bede precies is gegrond. Welke grond heeft David nu om dat aan de Heer te vragen? De noodzaak van die bede, dit ligt in de eerste twee versen, want daar staat wat over de geschiedenis, wat er gebeurd is in het leven van David, daar kom ik zo dus op. In de tweede plaats de inhoud van die bede, dat gaat om het woord genadig en het wordt dan uitgewerkt met woorden als delg uit, reinig mij, was mij enzovoort. En tenslotte in de derde plaats de grond, en dat komen we tegen in woorden als goede tierenheid en uw barmhartigheden. Dus het is nodig, want David heeft gezondigd en dat wordt ook met allerlei woorden duidelijk gemaakt. Er wordt gesproken over overtredingen, over zonde en over ongerechtigheden. Dat zijn woorden voor zonde. Daar gaan we dus bij stilstaan. Gemeente, Psalm 51 is een van de zogenoemde boetpsalmen. Luther noemt dit een nieuwtestamentische psalm, omdat in deze psalm vooral de boodschap van zonde en genade duidelijk doorklinkt. Wet en evangelie, Adam en Christus. Dat is de grote inhoud van de prediking. Elke prediking is uiteindelijk een beetje Luthers, want in de prediking gaat over wet en evangelie, over zonde, wat wij gedaan hebben, en hoe zondaren van zonde door het bloed van Jezus Christus, het geloof in hem, worden verlost. Dat vinden we ook in deze 51ste psalmen en in de andere boetpsalmen terug. Even voor de duidelijkheid, u kent ze misschien wel, de boetpsalmen, dat is psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 32, mede ook naar aanleiding van de geschiedenis waar deze psalm op terug gaat gemaakt. Psalm 38, u kent de psalm waar we, ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden. Psalm 51, psalm 102, psalm 130 die we net hebben gezongen en psalm 143. Als je nog van de week wat wilt lezen, dan lees dan die boetpsalm er nog eens even bij. Ik hoop immers dat u gebruikelijke tijden hebt waarop u de Bijbel leest, of 's ochtends als u wakker wordt en 's avonds als u in bed gaat en na het eten. Dat zijn de reguliere gewoonte momenten waarop u de Bijbel leest. Maar ik hoop dat u daarnaast ook persoonlijke momenten hebt waarop u de Bijbel leest en desnoods uw handen vouwt om te bidden. Het valt me namelijk op dat een hoop mensen zeggen, ja dominee, ik heb nog geen genade. En als je dan verder gaat en vraagt, lees wel eens in de Bijbel. Ja, natuurlijk na het eten. Ja, prima. Doe het ook wat persoonlijk. Hoe bedoel u, dominee? Nou, gewoon dat u de Bijbel pakt van de Heer. Wil je ook daarbij wat zeggen? Nee. Waarom, dominee? Waarom zou je dat nou doen, zomaar stil de Bijbel pakken? Nou, dat is wel belangrijk. Want God, u wekt genade alleen door de middelen. Dan moet u die middelen wel goed gebruiken. En dan moet u af en toe op de dag, misschien niet elke dag, maar toch, de tijd nemen om af en toe zomaar stil voor uzelf die Bijbel te lezen. En te vragen of de Heer die Bijbel ook in uw leven wil zegen. Je zou dat zomaar kunnen gebruiken. Hè? God is een God van de middelen. En daarom moeten we in het gebruik van die middelen ook persoonlijk naast of voortgaan. 51 is dus een boetpsalm. En als we die psalm eens doorlezen, is die psalm is een lied. Het is wel jammer in onze Statengetaal dat ze het als proza hebben opgeschreven. En dat is altijd, wekt dat wat verwarring, want dan krijg je de indeling van zo'n lied, komt eigenlijk niet duidelijk tot uitdrukking. Maar deze psalm is dus een lied, net als Eens was ik een vreemdeling, is ook een lied. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn als dat lied allemaal in proza gaan opschrijven, want dan zegt iedereen, ja dan zie je niet dat het vijfde vers het belangrijkste is. De psalmen natuurlijk ook zo, je moet dat als liederen lezen, als gedichten. En dat heb je natuurlijk altijd ten opzichte van proza, dat gedichten vaak veel dichterbij komen. Die onthoud je ook veel makkelijker. En ook zo'n zinnetje op Psalm 53, wees mij genadig, o God. En dat kun je makkelijk onthouden, kan een kind onthouden. En u zegt dat, dat vergeet ik weer, dominee, dan schrijf dan even op een papiertje. Dan kunt u dat bij u steken en dan herhaalt u dat af en toe eens. En dan wordt dat onderdeel van uw denken en van uw leven. Wees mij genade. Nou, die psalm begint met een opschrift, dus vers 1 en 2. En dan begint het eerste deel van de psalm, van het lied. Dat begint bij vers 3. En dan heb je in vers 3 en vers 4, daar heb je de bede om genade. Vandaar dat ik daar ook over preek, over het begin van dit lied. En dan komt in de tweede plaats, dus vers 5, 6 en 7, dan komt de schuldbelijdenis. Dat David erkent in vers 6 tegen u alleen heb ik gezonden, komt de zoon nog wel even op terug. Wat dat betekent. En dan in vers 8 komt het begeerte naar herstel. Vers 9, vers 10 ook door tot met vers 14. En dan vanaf vers 15 tot met het einde. Er zijn dus verschillende mensen die zich met het Hebreeuws bezighouden wel wat verschillend over. Maar komt dan meer het geheel, de voorbeden tot uitdrukking. Maar in ieder geval dat u weet, is een gedicht met allerlei coupletten. En dat heel... Ja, de herhaling wordt daardoor verklaarbaar, maar ook hoe zo'n gedicht is opgebouwd. David zegt, wees mij genadig. Deze psalm grijpt terug op een geschiedenis die u kunt vinden in 2 Samuel 12. In 2 Samuel 12 lezen we de bekende geschiedenis dat Nathan bij David komt en hem een verhaal vertelt over een man met een schaap en een schaap. Dan zegt David, dat is toch wel erg dat die boze man dat ene schaap van die arme man neemt. Die man moet gedood worden. En dan zegt Nathan, jij bent die man David. En toen begon het kwartje bij David te vallen. Want wat was er nou aan de hand? Waarom moest Nathan nu naar David toe? Dat is toch niet zo'n makkelijke boodschap die Nathan daar moest brengen. Want David was koning geworden. Achter deze psalm zit het koningschap van David. We weten allemaal hoe dat koningschap is ontstaan, namelijk door de zalving, door Samuel met een hoorn. En dat nadat David koning moest hij vluchten. En dat David 7 jaar koning is geweest in Hebron en dan tenslotte is hij koning in Jeruzalem. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk heel voorspoedig in zijn rijk. En de grenzen komen min of meer vast te liggen. De vijanden worden verslagen, Filistijnen onder andere. En dan langzamerhand begint David zijn roeping te verzaken. Hij gaat niet meer mee met de oorlogen die Joab en Abishai voeren en zo. Hij krijgt een paleis. Mocht dat niet? Ja, eigenlijk niet. David moest mee. David was door God aangesteld als een theocratisch koning. En een theocratisch koning had één belangrijke opdracht, en dat is het dienen van zijn volk. Stond al in de wet van Mozes in Deuteronomium 17 en die moest elke dag in het paleis worden voorgelezen. Ik weet niet of dat zo was in de tijd van David al, maar in ieder geval, dat stond daar in Deuteronomium. De koning moet het elke dag horen, dat hij een theocratisch koning is en dat hij dienstbaar moet zijn voor het volk. En die dienstbaarheid moet dus positief ingevuld worden, het volk dienen. En dat deed David onder andere door Mefiboset naar het paleis te halen. En ik heb de mensen ervoor te zorgen. Er is geen enkele koning in het oosten. Welke oosten koning zit er nou? Geen gehandicapte man aan zijn tafel. Nee, David deed dat wel. Dat was theocratisch koningschap. In de tweede plaats moest David ook voor dingen oppassen. Dat stond ook al in de koningswet. Hij moest voor 3 dingen oppassen. Dat gaat trouwens vandaag de dag nog. Hij moest oppassen voor veel geld. Hij moest oppassen voor veel macht, veel paarden, zegt de koningswet. Paard was een symbool van macht. En de koning moest ook oppassen voor veel vrouwen, seksualiteit. Want ook op dat punt kon het totaal misgaan, we zien het bij Salomo. Dus die koningswet was nogal concreet. En die moest elke dag worden voorgelezen. En die herinnerde voortdurend aan de roeping van een theocratisch koning. En langzamerhand is David dan, ja, koning, in jaren 20 is die koning. De vijanden zijn verslagen. Dan kijkt hij rond naar wat die andere koningen doen, van Moab en van Ammon en van Egypte. Dat waren dus Oosterse koningen. Dat waren koningen die waren eigenaars van het hele land, van heel het volk. Als Farao zei, die vrouw wil ik hebben, dan was die vrouw van Farao klaar. Daarom als Abraham ook naar Egypte gaat, dan zegt hij, vader, zeg maar dat je mijn zus bent, want als die Farao erachter komt, dan kan dat mij mijn leven kosten. Zo ging dat. En als zo'n koning bijvoorbeeld in de tijd van Agab een stuk land wilde hebben, nou dan zorgde Jezebel wel dat het stuk land aan Agab kwam. Dan werd Nabot gewoon vermoord. Dat waren Oosterse koningen. Dat waren dus koningen die het land beschouwden als hun bezit. Als hun eigendom, en het volk ook. En deed precies alles wat ze wilden. En niemand die hen weersprak. En wat zie je nu? In Samuel 12, 2 Samuel 12, dat David langzamerhand ook zo'n beetje wat trekking krijgt van een Oosters koning. Niet meer theocratisch, maar Oosters. Het is goed door dat ze ziet het optreden. En Nathan heeft dat ook al een klein beetje gezien. David ging niet meer mee met de oorlogen van de Heere. En David liet zijn oog vallen op andere vrouwen. En wat ze daar nou wel of niet aan meegewerkt heeft, dat laten we maar in het midden. En toen deed David iets wat alle koningen deden in die wereld. En dan Bathsheba gewoon. De koning van Moab ook hoor, en van Ammon. En van Libanon en de Tyrus en Sidon. Heel gewoon voor een koning. En Joab vond het ook heel gewoon. En Abisha trok er zich ook naar het dorp David. Prima toch? Dus hij begon zijn roeping te verzaken. Hij begon dingen te doen die hij zelf dan misschien wel fijn vond, maar waar God toch echt anders over dacht. En zijn omgeving, Joab en Abisha, die vonden het ook prima. Maar wat die vonden is niet zo belangrijk wat God ervan vindt. En ja, Bathsheba was ook nog getrouwd. Ja, maar Uria, die was dan ook een soldaat, een belangrijk officier in het leger van David. Ja, daar moest je dan ook wat mee. Het zou toch wel pijnlijk zijn. Nou, ja, misschien dat ik kind dan mee. Ja, nou, uiteindelijk wordt hij dan op een tactische manier uit de weg geruimd. Was dat vreemd? Gemeente, als je de geschiedenis leest, 2 Samuel 12, en je ziet het opereren van Joab, en je ziet het opereren van Abisha, je ziet het opereren van de omgeving, dan is het net alsof de hele omgeving, David is nog helemaal koning. Ja. Dus David is koning, of overspel gepleegd bij Bathsheba. Heeft Uria laten vermoorden. Heeft dingen gedaan waarvan u zegt, ja dominee, dat is toch verschrikkelijk. Ja, pas op. Hij deed iets wat al die koningen deden. Hij deed wat u misschien ook wel doet. U doet misschien ook wel eens wat zwart. Toch? En u bent misschien ook wel eens niet helemaal eerlijk. Ja, maar iedereen doet het. Al die koningen deden het. En dan komt opeens Nathan op een lijst. Nou, niet direct. God is eerst bij Nathan gekomen. En Nathan is naar David toe. En dat het Nathan natuurlijk menselijkerwijs ook niet zoveel zin aan. Want als David boos zou worden, dan kostte hem dat zijn leven. Net als later bij Johannes de Doper, die tegen Herodes zei, het is u niet geoorloofd die vrouw te hebben. En hij werd er om onthoofd. Maar dat moest. En hij ging. En zo kom je bij David. Ik zei David opgegeven. Wat kom je doen? Ik kom wat praten over het Rijk of over de Bijbel of zo. Nee, ik heb een boodschap voor de jongen. Hè? Koning. Een verhaal. Jij hebt gezondigd. Zie Nathan daar staan. Zet een belangrijk moment. Want nu is het of David verraadt zich. En dan gaat hij de weg van zijn voorganger, van Saul. En dan eindigt hij in Endor bij de duivel. Of hij buigt. Hij ziet wonden van genade. Dat leest hij in Psalm 51. Dat leest hij in 2 Samuel 12. Ik heb gezondigd. Tegen wie? Tegen u, vers 5. Ja, u alleen. Opeens werd het helder voor David. Hij voelde wel dat, misschien dat het niet helemaal goed was. Opeens werd het gezondigd tegen God. Opeens werd die scan van u gemaakt in het ziekenhuis. Nou, de dokter, ik voel niks. Nee, helemaal niks. Nou, we gaan toch eens een foto van uw longen maken. Ziet u daar, er is een grote tumor in uw longen. Die schrikt u juist. Zo werd bij David. De profeet kwam hem vertellen wat God er allemaal van vond. Niet wat Joab ervan vond, niet wat Abisha ervan vond, niet wat hij er zelf misschien vond, maar God er nu van vond. Profeet kwam hem vertellen dat hij op weg was van de weg van Saul. Van zijn voorganger. En ik heb gezondigd. Er staat in 2 Samuel 12 maar één kort zinnetje. En dat is lijkt wel kort. En een van de verklaarders zegt dan Psalm 51 is wat David nog meer op dat moment heeft gezegd. En dat is een heel aantrekkelijke gedachte. Om dus op 2 Samuel 12, ik heb gezondigd, daar onmiddellijk Psalm 51 na te lezen. Dan zien we de worsteling van David, hè. Dan kijken we het hart van deze man. De lieflijk in de psalmen. En zo ontstaat een van de mooiste psalmen. En zo ontstaat een van de meest aangrijpende psalmen. Uit de diepte. Net als Psalm 130. En dan smeekt David om genade. Gena, o God, gena. Kent u ook dat gebed? Er is ook wel eens iemand geweest, gij, zij, iemand. Ze is nou dominee, dat is mij onbekend hoor. En al die zware praat en al dat... Het leven van Gods kinderen zijn de momenten. Want David is hier al een kind van God, hè? Het is niet het begin van het genade. Het is dat de Heer nog weer opnieuw hem opzoekt. Hij was al lang een kind van God. Dat was hij al in de velden van Efrata. Maar de eens bekeerd is niet altijd bekeerd. Dan is dat iedere keer weer nodig dat de Heer iemand stuurt die die foto weer komt voor te houden. En opnieuw die belijdenis komt tegen u. U alleen heb ik misdreven. En dan komt die bede om genade. Zullen we eens kijken waarom dat nou nodig was. Dat David daarom ging smeken. We zien in vers 3. Genadig. En dan komen er een paar woorden in het vervolg. Overtreding. En als je kijkt in vers 4, dan zien we ongerechtigheid. En dan in 4 verslot mijn zonde. Mijn ongerechtigheid, mijn zonde, mijn overtreding. Dat zijn in het Hebreeuws in de grondtaal wat verschillende woorden. En bij dat eerste woord, het woord overtreding, daar zit, zeggen de geleerden, iets van de gedachte van de rebellie in. Dus wat hij gedaan heeft, vindt hij een vorm, dat ervaart hij een vorm van rebellie tegen God. Een tweede woordje, mijn ongerechtigheid, daar is het grondwoord iets in, ik heb de regel, die koningswet u gesteld, heb ik overtreden. Uw wet, uw norm heb ik overtreden. En tenslotte het woordje zonde. Daar zit de gedachte in van een tool. U had me aangesteld als een theocratisch koning. Maar ik ben een oosterling. Ik heb een tool. Wat doe u me aangesteld gemist? Waarom vertel ik dat nou zo? Gemeente, omdat er in die gebed om vergeving, om genade, niet allerhande abstracties, theoretische dingen aan de orde zijn. Maar als God een mens zondaar maakt, dan wordt hij dat in de praktijk van zijn leven. Dan wordt u dat in zijn huwelijk. Dan wordt u dat in zijn gezin. Dan wordt u dat in zijn verhouding met de Heere. Dan is dat niet iets waar we, natuurlijk, we hebben onze theologische en dogmatische termen, die zijn prima. Maar zonder belijdenis en bidden om genade, dat zijn dingen die worden concreet in ons leven. Dan worden de zaken aangewezen. Heb u dat ook wel eens? In huwelijk bijvoorbeeld. Dat het totaal misgaat. En dan is onze reactie natuurlijk, het ligt natuurlijk altijd aan de andere. Die vrouw, die begon in het paradijs al. Ja, Adam, daar komt Eva natuurlijk. En Eva komt door de slang. Zelf. Zonder kennis, gemeente, dat is geen abstractie. Dat zijn dingen die worden concreet in ons leven. Daar kun je er soms niet van slapen. En waarom niet? Wees mij genadig. Mijn zonde, mijn ongerechtigheid, mijn overtreding. Omdat zonde, en ik hoop dat u het kunt onthouden, heel erg is. Zo erg. Omdat het onze verhouding met God stuk maakt. Zonde maakt de verhouding stuk. David zit dus in zijn paleis. En David wordt door iedereen als een belangrijke koning gezien, maar hij zegt wel in Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Hij voelde wel iets. Alleen hoe het nou precies zat en wat er nou, hè, om nou tot die erkenning te komen. Denk erom, zonde verwoest de verhouding met God. Dat is het eerste. Want toen Adam en Eva zondigden, gingen ze op de vlucht toen God eraan kwam. En gingen ze zich verstoppen. Zonde heeft een verwoestend element naar onze medemens, maar het is in de eerste plaats altijd te doen met onze relatie met God. Dan kunnen we wel bidden, maar dan zeggen we, ja, ik weet niet of God wel hoort. En het lijkt wel alsof bidden een beetje tegen een blinde muur is en zo praten. Ja, hoe zou dat nou komen? Dat God niet hoort. Ja, vanwege de zonde, gemeente. En als wij in zonde vallen en in zonde leven, in zonde vallen, dat je met zonde begint, en vervolgens dat je in de zonde gaat leven. Stel je hebt een bedrijf. En dan komt iemand en zegt, nou zal ik dan dat apparaat maar leven. En dan doen we er geen rekening bij. Dan scheelt het u ook 18% btw. Eén keer. Het is een duur apparaat. Dus 1000 euro. Dus het scheelt toch 200 euro. Dan val je in de zonde. En dan de volgende keer komt iemand weer met het apparaat. En dan zullen we het weer doen? Ja, weer. En dan wordt het een soort gewoonte. En dan ga je er ook in leven. Dan breidt dat zich uit. Ook met je schoolwerk. Dat je denkt van, ja, nou ja, ik kan ook wel een keer niet leren. Dan kijk ik gewoon bij mijn buurvrouw af. Mijn buurman. In een zonde val, ik ben het ook in gaan leren. Dan wordt het een element. En weet je wat er dan gebeurt? Dan vinden we de Bijbel een vervelend boek. Dan worden de preken in de kerk saai. En dan wordt bidden, oh, dat ben ik vanochtend vergeten. En dan lacht de duivel. Voelt u hoe erg de zonde is? Omdat wij door de zonde de band met God stuk maken. Zonde is erg. Zonde van David is ook heel erg veel. Wat bedoel ik met veel? Ik bedoel dit. Het begon bij David met dat hij zei, ja, ik ben al 20 jaar koning en dan moet ik voor de 21ste keer weer opnieuw met Joab en Abisha in een tent te gaan slapen en daar weer te gaan vechten en je bezig houden met al dat, die operaties die de soldaten moeten doen. Laat ik nou deze keer maar eens in mijn paleis. Laat ik nou maar eens op vakantie gaan. Ja. Het begon dus met een nalatigheid in zijn koningsambt. Eén ding. En vervolgens komt daar dan het tweede, het overspel met Batsheba bij. En vervolgens krijg je daardoor wat problemen en moet je dan ook iets regelen zodat die Uria er niet meer is. En krijgen we doodslag. Tegen u, erg. Veel. Weet u, zonde, en dat hebt de Satan heel goed door, dat moet je klein laten beginnen. In je huwelijk, in je gezin, in je persoonlijk leven, in je bedrijf, in je school, in je ambt, ook een dominee heeft er last van. Klein beginnen. Met kleine onbenullige, en dat groeit dan langzamerhand uit, want de Satan heeft het ook zo geregeld dat het, je gaat het ook een beetje koesteren en dan komt er wat bij en dan komt nog wat bij en dan komt nog wat bij. Dan ben je op een gegeven moment als dominee zo druk dat je niet eens tijd meer hebt om te bidden en om in de Bijbel te lezen. Weet je wat de hel? Dan zegt prima, daar gaat goede kant op. Voelt u dat ook wel eens? Dat is bij David, hè? Dan begint dat klein, althans het lijkt zo onschuldig. En het breidt zich dan wat uit. En het breidt zich nog wat verder uit. En langzamerhand komt zonde vallen en zonde leven. En dan, als iemand er is wat van zegt, wat bemoei jij je mee? Zonde is erg. Zonde heeft de onvoorstelbaar nare effecten dat het zich ook verder verbreidt. Oppassen. Al onmiddellijk bij het begin. En nou tenslotte nog iets. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Er zit nog iets aan vast aan zonde. En dat weet David heel goed. En dat ziet door heel de Bijbel heen. Het begint al in Genesis 2, dat er nog geen zonde is. Als u ongehoorzaam bent, dat bedoelt God tegen Adam en Eva. Daar, als u eet, zult u de dood sterven. Daar wordt niet alleen de natuurlijke dood mee bedoeld, daar wordt ook de geestelijke dood mee bedoeld. Zonden, hoe klein ook, hebben gevolgen. U hoeft maar een hele geringe kennis te hebben van de Bijbel, of u kunt dat allemaal opnoemen. Waarom zijn Sodom en Gomorra omgekeerd? Omdat de zonden gestegen waren. Gemeente, zonde leidt tot de dood. En David heeft dat gezien in het leven van zijn voorganger Saul. Die ging ook zondigen. Die werd ongehoorzaam. En die kwam tenslotte eerst bij de duivel en tenslotte te heuvelen van Gilboa terecht. En kosten zijn koning, kosten hem alles. En zo de zonde ook vandaag nog gevolgen. Ja, zegt u, maar daar merk ik helemaal niks van, want in de krant lees ik en ja. Er wordt wel een keer afrekening gehouden, hoor. Ik hoorde onlangs eens iemand vertellen, ja, het was wel jammer dat bepaalde slechte mensen eigenlijk een einde maakten aan hun nazi. Moordenaars hebben dat wel gedaan en zo. Dus een einde maakten aan hun leven. Ja, Hitler deed dat. Dat mensen het jammer vinden, want dan kunnen ze niet meer terechtstellen, bijvoorbeeld executeren en zo. Maar dat is in deels natuurlijk zo voor het rechtsgevoel, maar hij valt wel in de handen van de levende God, hoor. Er is een eind gericht. Weet dat gij voor al deze dingen zult komen in het gericht. U en ik, we staan straks een keer voor God. En dan gaat God oordelen. Nadat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Lees het evangelie. Lees de geschiedenis van de Heer Jezus, dat hij vertelt over die mensen die straks zeggen, maar wanneer hebben wij u dan? Ja. Als je dat een van deze minsten niet hebt gedaan, heb je dat mij ook niet gedaan. Zonde leidt tot de dood. En tot het oordeel. En dat weet David heel erg goed. Hij weet heel goed dat hij op dit moment voor God het koningschap verbeurt, zijn leven verbeurt. En Saul hobbelde verder op die zondige weg. Het geheim van Psalm 51, en dan gaan we naar mijn tweede punt. Gena, o God, gena. Kun je daar ook zo van ontroeren? Wat een man. Die foto krijgt van zijn leven. Met die enorme grote vlek erop. Zich niet verhaalt. Maar buigt. Geheim. Dat is het geheim van genade. Dat is het verborgen werk van Gods geest. En daar wil ik in mijn tweede gedachte wat van vertellen. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we op Psalm 51. En daarvan het derde vers, 51:3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En wat er verder volgt.
Thank you.
Vader, wees mij genadig, o God. En nu wil ik daar in mijn tweede gedachte, ook vanuit de tekst natuurlijk, wat dingen over zeggen. Dan zien we in vers 3 het woord genadig. En we vinden in vers 3 ook de woorden delg, mijn overtreding uit, dus delg uit. En in vers 4, was mij wel. En vervolgens vers 4, en reinig mij. Dus we vinden, als David de buigt en Nathan, wij zeggen, hij zei die man, volgens uw zonden zijn vergeven, dan horen we hier in Psalm 51, David, Heer, wees mij genadig. Delg uit, was mij, reinig mij. Vier woorden wordt dat dus helder, vier begrippen eigenlijk. Dus we zien die buigende man van zijn troon af. Ja, smeken om genade. Misschien herkent u dat ook wel een beetje in uw eigen leven. Dat is aangebroken voor het eerst. Of opnieuw. Dat mens u niet meer kon helpen. Dat u zelf ook niet meer kon helpen. Dat er maar één uitweg was. De uitweg naar boven. Naar God. Want tegen die God heb ik gezonden. En bij die God moet ik weer in het reine komen. En dat gaat David dan ook formuleren. De tekst geeft dat aan. En dan zit er in dat woord genade, als we eens kijken naar de manier waarop het is opgeschreven. De eerste plaats, die woorden wees, delg, reinig, was. Daar zit klem in. En wij kunnen dingen zeggen van, ja, nou fijn, genade. Wij kunnen dus dingen zeggen op de beschrijvende manier. We kunnen dingen zeggen in de wensende manier. Maar het is hier geen beschrijving, het is hier geen wens, het is hier een schreeuw uit de diepte. Er zit klem, daar zit nood in. En dat moet u bij genade altijd onthouden. Dat hebben zondige mensen nodig. Dat klinkt simpel, maar het is wel zo. Zonder genade. Gemeente, zonder genade staat de mens schuldig en staat hij leeg voor God. En heeft niet alleen maar één keer genade, maar heeft elke keer opnieuw genade nodig. En als de Heer door zijn geest werkt, wordt dat ook eigenlijk de grondtoon van het leven. Uit genade leven. En uit genade zalig worden. Dat is dus niet, wat ben ik goed en wat ben ik bekeerd en ben ik een dominee, ben ik een kerklid. Nee, wat is God goed dat hij naar zo'n mens als ik wil omkijken. Dat vindt u bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld uit de bij de apostel Paulus. Als het heeft over de prediking, dit is een getrouw woord en al een aanneming waar, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaar en zalig te maken, waarvan de grootste behoefte ben ik zelf. Waarvan ik de voornaamste ben. Wordt dat wel eens een beetje misbruikt, die uitdrukking. Maar Paulus wil dat vooral mee benadrukken, het wonder voor hemzelf. En God naar hem heeft omgekeken. Dat hij genade mocht ontvangen. En dat hij dat nou nodig heeft. Hebben we het ook nodig? Kent u dat ook? Ik stond van de week in de gevangenis in Libanon. 'S Ochtends bij drugsdealers, moordenaars. En weet ik veel wat voor mensen. Mensen waarvan ze weer tegenkomen. Grote tattoos op hun armen en op hun buik en zo. Toch wel een beetje beter. God, wat meer plezier van u en van mij dan van die mensen die hier gevangen is in Libanon. Ja. Als genade nodig wordt gemeten. Die oude uitdrukking. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. En Kolbrugge die merkt even zo bij een van zijn preken. Als een lieve God de wereld gaat. Ik heb een hele discussie. Zo is het een uitverkoren weer. De bekeerde weer. De godzalige weer. En het wie. Ik hoop gewoon de wereld. Maar het probleem is dat ik niet graag wereld wil zijn. En u dat ook wel is, dat u niet graag wereld wilt zijn. Om met heel de hoop van de mensen op diezelfde hoop gegooid te worden. En dat God uit genade. Uit dat niet omdat u dan meer bent. Maar dat God goed is. Genade is nodig hoor. En dat genade wat functioneert. Dan komen we onderaan het trapje. Onderaan het laddertje. En dan zijn alle andere mensen meer dan ik. Misschien niet in de uitleving, maar wel in onze verhouding tot God. Dan ontmoet je huis ook makkelijke mensen. Dan ontmoet je in de samenleving makkelijke mensen. Dan word je zelf ook makkelijk. Makkelijk voor een ander, streng voor jezelf. Genade is nodig. Twee. Dat moet ik ook zeggen. Maar dat zit een beetje in die woorden. Volgende, dat woord delg uit. Uitdelgen. Dat is een heel bekend begrip in het Oude Testament. Uitdelgen. Iets moet worden weggenomen doordat er een prijs voor moet worden betaald. Het hele woord genade is in onze kerkelijke wereld, ook in onze maatschappelijke wereld, ontzettend uitgehold. Ja, het is toch genade, dominee? Dan moet je ook wel zo. Kom bij mezelf tegen, laat ik bij mezelf blijven. Ja, het is toch genade. Ja. En dan ontstaat er een soort goedkope genade. En het meest vreselijk is een beetje goedkoop, alsof genade heel erg goedkoop is. Zomaar, ja, nou ja, dat, ja, je kunt bijvoorbeeld best begenadigd zijn en voor jezelf leven, hè. Eigen eer en eigen roem, nou dat kan dus niet. Genade is ontzettend kostbaar en kost enorm veel. Dominee, we gaan toch niet een evangelie preken waarbij mensen, nee, dat zeg ik niet, dat u die prijs moet betalen. Mag ik wel proberen, maar dat lukt u niet. Hoe is genade dan kostbaar? Nou, daar heeft God zijn zoon voor naar de wereld moeten sturen. En het evangelie, onthoud dat gemeente, het evangelie, dat is niet een boek. Dat is niet een ervaring. Dat is niet, we praten er samen eens wat over. Het evangelie is de boodschap van de persoon van de middelaar. De zoon van God. En hij was God. Net even heerlijk, net even groot en net even majestueus als zijn vader. Maar om nou genade te schenken, werd hij mens. Genade zien we dus in de kribbe van Bethlehem. Genade wandelde 2000 jaar geleden rond in Judea en Galilea. Genade zien we op het kruis van Golgotha. Daar stierf de zoon van God. En ons avondmaalsformulier zegt dan ook, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zou je ons met hem niet alle dingen schenken? Genade is ontzaglijk duur gekocht. Het is gekocht met de prijs van Jezus bloed. God heeft een weg uitgedacht. Waardoor hij naar deze smekelingen in deze psalm kon omkijken. Namelijk David. Omdat er voor zijn schuld, want zonde is ook schuld, schuld werd betaald. Die prijs kon David zelf niet betalen. Uitdelgen, betalen, de schuld delgen. Die prijs werd betaald. Op Golgotha. En dan kom ik weer bij iets heel fundamenteels. Ook voor mijzelf. Waar wordt een mens bekeerd? En weet ik wel, dus de weg van de bekeerde die begint met dat de iemand stilzet enzovoort. Dus daar gaan we niks aan afdoen. Maar waar wordt een mens bekeerd? Kober op Golgotha werd bekeerd. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee dat er buiten de Heer Jezus niet ene zondaar behouden. Alleen zijn bloed reinigt.
van alle zonden. En dat blijft alleen maar over. Hè. Alles wat wij meer denken te hebben, alles wat we meer brengen, straks in het oordeel van God, het is allemaal te veel. Het enige wat het arme zondaar nodig uitdelen, het bloed van Christus en de rest, betekent niets in het koninkrijk Gods. Ik zeg het een beetje scherp te schrijven, het is wel de werkelijkheid. God de Vader zegt, ik heb in mijn Zoon een welbehagen. Al het andere heeft God geen welbehagen. En daarom is ook in het leven der genade die persoonlijke omgang met de Heer Jezus zo belangrijk. De duivel die maakt je wat wijs. Je verstand kan helemaal wegraken. De mensen kunnen je afschrijven. Het kan allemaal waar zijn, gemeente. Ze kunnen je roemen, ze kunnen ik weet niet wat allemaal. We hebben de Heer Jezus nodig. En zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. En dat leert ons de Bijbel. Paulus wenst ze daarom ook niks anders te brengen. Jezus Christus die gered. En de gelovige heeft maar één houvast. Dat is de gekruisigde Christus en alle anderen niet. En dat is een hele grote prijs. Die niet door mij werd betaald, maar door de Heer Jezus werd betaald. Kent u ook de noodzaak van dat bloed? Wees mij genadig. Genade is nodig. Genade is duur. En dan nog iets. Was mij wel, reinig mij, staat in vers 4. Genade doet ook kracht onthouden. Genade doet kracht, het werkt iets uit. Het is dus niet zo nadat Nathan tot David is gegaan dat hij zegt, nou ja Nathan, dat is eigenlijk wel een beetje verkeerd van me. Ik doe het vanaf nu weer beter. Ik zal het netjes doen met Batsba, ik zal het een beetje regelen en dan komt het wel in orde. Nee, nee. Het doet kracht. Het vernieuwt. Het reinigt. Het maakt iemand een ander mens. Ja, nee, niet dat hij nou normaal loopt en dan een beetje scheef in de uitwendige zin. Dat is misschien ook op verschillende opzichten wel beter. Maar vooral als het over zijn innerlijk, als het omgaan gaat met de Heer, met zijn diensten, met zijn medemensen enzovoorts. Nee, wat is met de jongen aan de hand? Wat is met de meisje aan de hand? Waarom zit die zondags door de wezen ook plotseling in de kerk? Dat is omdat het een graadmeter soms is. Dan hou je door de wegen in dienst. En denk je, wie zou er komen, wie zou er niet komen. Niet dat iedereen nog altijd kan, maar goed. Je komt toch om het woord te horen. En de levenswandel, de 10 geboden, lezen we elke zondag voor. Het is niet zomaar even een verboden, dat we daar naar luisteren. En dat we zeggen, ja, zo hoort het uit. Wat is dankbaarheid? Dat is dat ons leven erop gericht is om die geboden handen en voeten te geven in ons leven. In ons gezin, in ons zakelijk leven, in ons ambtelijk leven, in de kerk enzovoort. Dat het er zo aan toe gaat dat het is tot Gods eer. Dus genade is altijd een kracht. Ja, maar ik ken wel bekeerde David, bijzonder door een kind gehoord van, ja, David is gevallen. En daarom moest hij ook weer tot de orde worden geroepen. Door Nathan en door God zelf. Maar waar genade niet kracht doet, dat is denk ik genade ook niet verheerlijkt. Want het doet wel kracht. Dingen worden dan wel anders in ons leven. Genade is duur, genade is een kracht en genade is nodig. Wees mij genadig, o God. En dan tenslotte nog punt 3. David heeft gezondigd, hij heeft dus dat gebed nodig. Die genade heeft inhoud. Ja, David is wel een mens, hij is ook nog een zondig mens. Hij is dus ook een koning die zijn roeping op een verschrikkelijke manier heeft verzaakt. Het is dus iemand die op een enorme manier, hoe zeg ik het een beetje, gewoon teleurstelt. Iemand waarvan wij zouden, die wil ik niet langer hebben, ontslaan die man, kunnen we niet meer gebruiken. Kan geen kerklid meer zijn, kan niet in mijn bedrijf meer werken, kan ik in mijn gezin niet meer toelen, hup, weg ermee. Zo iemand is David geworden. Hij is echt een man geworden die zijn roeping op een vreselijke manier heeft verzaakt. En hoe kan nou zo'n man bij God komen en wees mij genaamd? Heeft hij daar wel grond voor? Is het eigenlijk wel iets waarom hij nog kan komen? Kan David dan bijvoorbeeld zeggen, maar vroeger heb ik het wel goed gedaan. Vroeger bij Goliath en bij de velden van Eva hebben psalmen gezongen. Heer, wilt u daar alsjeblieft aan denken? En wil u mij dan genaamd, omdat ik het vroeger, ik ben nu gevallen, dat is heel verkeerd van mij, maar ik heb toch vroeger alle goede dingen gedaan. Staat dat in de Bijbel? Wees mij genadig, want ik was vroeger wel een goede koning. Nou, dat staat er dus niet. Grond betekent dat we smeken en roepen, zei Heer, zou u daar en daarom willen doen? En dan zien we in de tekst dat David twee dingen aanwijst. En zei Heer, wil u doen? Naar uw goede tierenheid. En in het volgende vers, nee, in het slot van vers 3 lezen we naar de grootheid uw barmhartigheden. Hé, wat bedoelt David daar nou mee? Goede tierenheid. Een woordje wat je vaak tegenkomt in de Bijbel, hè? Psalm 136. En in Exodus komen we tegen, dan zegt hij dat hij goede tieren is. Een bekend woord in het psalm, ook een heel diep woord. En dat woord, dat betekent eigenlijk trouw. Trouw in zijn gunst, in zijn genade. Een verbondstrouw. Dus hij zegt, Heere, wil u mij nou genade geven? Niet omdat ik zo'n goede koning ben geweest. Nee. Niet omdat Nathan zo mooi heeft gepreekt. Of zo eerlijk heeft gepreekt. Maar wil u het doen? Omdat u de getrouwe bent. Dus hij wijst niet op zichzelf. Hij zegt ook niet, Nathan, wil je me alsjeblieft helpen? Nathan heeft alleen maar een boodschap. Hij wijst naar God zelf. De Heer, u bent toch de getrouwe. U bent toch die God die uw volk heeft opgezocht in Egypte. Die ze door de Rode Zee heeft gedragen. Die ze in Kanaan heeft gedragen. Die keer op keer op keer op keer heeft getoond dat u de getrouwe bent. Dat u het verbond zult houden tot in het laatste nageslacht. Mag ik dan op grond van die trouw smeken om genade. Om uzelf. Om de eer van uw naam. Gemeente, denk erom, dat is een heel belangrijk element in het leven der genade. Wij worden niet zalig omdat wij wat hebben. Wij worden niet zalig omdat andere mensen dat van ons vinden. Alleen maar zalig. Dat we houvast hebben gevonden in de getrouw houdende God. En nergens anders. Het is in uw leven ook al waar geworden. Zoals het bij Jacob waren, bij Peniel. Hij bleef alleen over. Alleen maar met God te doen. Dat zult gaan met uw grote naam doen. Echt genade betekent dat dingen gebeuren waar God er nu alleen vanaf en er verder niemand. Dan wordt God, zeg ik wel eens, een realiteit. Die bidden niet meer praten met tegen een blinde muur. Dan is bidden als ze schreeuwen tot die God. Die uitkomsten geeft in de nacht. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Goede tier, de twee. En dat is eigenlijk nog dieper. Goed tier is beroep op Gods trouw. En barmhartigheden. Later komt het woordje het Nieuwe Testament ook wel tegen Eleos, wie staat. En dat heeft te maken met Gods innerlijk. En dan vooral het innerlijk zoals een moeder dat voelt ten opzichte van een kindje als ze zwanger is. Nou, dat is een van de meest diepe emoties. Een moeder die een kindje bij zich draagt. Mijn vrouw is 7 keer zwanger geworden en dan sprak je daarover. Dat is een hele diepe emotie. Die zich richt op het kindje wat de moeder bij zich draagt. En dat zit nou in dat woord barmhartigheid. En dan zegt David, Heer, dan heb ik het zo verzoend. Ik heb mijn roeping verzaakt. Waar zou u dan? Niet omdat ik zo zielig ben. Maar vanwege uw barmhartigheid. Vanwege uw innerlijke ontfermingen. Ja, wij zouden zeggen vanwege dat eeuwig welbaar. Naar mij. U wil het omzien. En dat is de bewogenheid Gods. De trouw Gods. Diepe bewogenheid Gods. En die vinden we dan vooral weer terug. Ook in het Nieuwe Testament. Als we lezen van de Heer Jezus. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Daar zou ook nog iets over te zeggen zijn, maar de tijd is op. Ik kom terug bij het begin. We lezen in de schrift. Wees mij genadig, o God. De engelen horen dit graag in uw mond en in uw hart. God heeft het door de Heilige Geest laten opschrijven. Opdat het ook vandaag nog, niet eens af en toe, maar elke dag gebruik van maken. Tot heil van onze ziel. Maar bovenal tot de eer van zijn grote naam. Amen. Slotzang Psalm 52 vandaag van het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven wat er verder volgt.
Recht uw armen tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.